Dus PNL DLO, PNL Delta Limonska Veldhoven dus. Om te beginnen, even weer in de VS bij het nieuws, dat verhaal over die Duitse satelliet, een CubeSat van de Universiteit van Würzburg, die dus dat experiment uitgevoerd heeft om zelf met zijn eigen elektrische voortstuwing zijn baan te veranderen. En dat is toch best een revolutionaire ontwikkeling. Hè, dat je zelfs met een 1 unit CubeSat al zelf kunt manoeuvreren. Dat was vroeger ondenkbaar, maar dat blijkt dus echt te kunnen. En dat is dus eind juni en begin juli gebeurd. Dat ze dus echt bewust de satelliet 100 meter naar beneden hebben gemanoeuvreerd. En met eigen voortstuwing. Nou, en dat is dus interessant, want dat kan betekenen dat dat met alle mogelijke kleine amateursatellieten in de toekomst moet kunnen om zelf de baan te veranderen. En dat is een eis die steeds meer gesteld zal gaan worden. Dat ziet satellieten aan het eind van hun actieve leven moeten zorgen dat ze naar beneden komen. Nou, als dat met zo'n motortje inderdaad kan om de satelliet flink af te remmen En een stuk naar beneden te halen, dan zal hij niet meer zo lang in de ruimte blijven. Want dan komt hij dus al eerder in de atmosfeer terecht en zal hij afremmen en verbranden en dan is hij weg. Dus dat is iets wat in de toekomst echt nodig zal gaan zijn. En dat blijkt gewoon te kunnen. Toevallig was het trouwens bij deze manoeuvre nog zo dat ze een waarschuwing kregen dat die satelliet in botsing zou kunnen komen met een andere satelliet. En een oude Iridium, dacht ik. Maar dat was geen probleem. Ja, een oude niet-operationele Iridium. Maar door die manoeuvre was dat geen probleem meer, omdat ze dus al een stukje lager zijn gaan vliegen rond die tijd. Dus die botsing is vermeden. Dus je ziet gelijk dat het ook nuttig is. En ja, in de toekomst zal dat dus steeds meer kunnen gaan worden toegepast in kleine satellieten. Is natuurlijk toch even iets ingewikkelder, want om dat succesvol te gebruiken moet je natuurlijk die motor wel de goede kant op kunnen richten. Dus je moet ook de stand van de satelliet kunnen meten en regelen. Anders heeft het geen zin. Satelliet die zomaar een beetje om zijn as roteert en tuimelt, daar kun je natuurlijk geen voortstuwing gaan gebruiken, want je weet niet welke kant dat op gaat werken. Maar daar zijn allemaal dingen voor te bedenken. En verder, Amsat is bezig geweest met de ontwikkeling van een CubeSat simulator. Die kan iedereen zelf ook nabouwen. Alle gegevens zijn beschikbaar op internet, op een site, CubeSatSim.com. En daar kun je dus alle gegevens vinden. Intussen worden daar steeds meer leuke, mooie dingen aan toegevoegd. Die satelliet begint steeds meer echt te lijken op een echte CubeSat. Maar uiteraard is hij niet bedoeld om echt de ruimte ingestuurd te worden. Maar alleen voor demonstraties en educatieve doeleinden en zo. Maar het wordt wel steeds mooier. Intussen hebben ze ook SSTV toegevoegd. Dus die CubeSat simulator met de juiste software en zo, die kan ook SSTV plaatjes uitzenden. Dus dat is ook wel leuk als onderdeel van eventuele demonstraties met die simulator. Dus als je iets wil gaan doen op dat gebied met CubeSats of voor educatieve dingen of voor lezingen of voor wat dan ook, Dan kun je die CubeSat simulator steeds mooier en professioneler bouwen als je dat wil. Ja, intussen is de Amsat UK Oscar Satellite QSO Party bezig. Die loopt nog tot en met 22 september. Iedereen kan eraan meedoen. Je hoeft verder geen lid te zijn van een Amsat organisatie of wat dan ook. Het is niet echt een contest, hoewel je er wel wat prijzen mee kunt winnen, maar daar gaat het niet echt om. Het is gewoon zoveel mogelijk deze zomer actief zijn op alle mogelijke amateursatellieten die beschikbaar zijn. En dat kan dus continu blijven lopen. Er wordt wel bijgehouden wie eventueel zich daarvoor meldt en dan vertelt wat hij allemaal bereikt heeft, maar dat is op zich dus geen echte contest. Nou, verdere activiteiten van amateur gebeurtenissen, hamfest en zo, allemaal uitgesteld, bijna allemaal. En ook de meeste, of een heleboel, bijzondere DX-activiteiten zijn beperkt. Er is er wel eentje nu begonnen, of gaat beginnen eigenlijk morgen. Dat is een Spaans amateur, EA4NF, Felipe, die gaat naar de Canarische eilanden en vooral naar Lanzarote. En daar gaat hij actief worden, van 10 tot en met 17 augustus, via verschillende amateursatellieten met een FT-818 en een 817 en D full duplex. Kan hij dan met zijn Alaskische RO-antenne verbindingen maken. Dus hou hem in de gaten. Die kan dus de komende week volop gehoord worden op alle amateursatellieten die binnen het bereik komen van de Canarische eilanden. Ja, verder wat presentaties van AMSAT mensen bij conventies en dergelijke. Nou ja, virtueel allemaal. Hè. Dus ook in Zuid-Afrika, het symposium op 22 augustus zal ook een virtuele gebeurtenis worden. En dan zal ook iemand van AMSAT Engineering een presentatie geven. En dat kun je ook allemaal dan volgen op internet. De bestuursverkiezingen die lopen voor AMSAT NA. De stempeljetten zijn verstuurd. En ook is de nieuwste versie van het boekje Getting Started with Amateur Satellites van AMSAT NA. De nieuwste versie 2020 is beschikbaar in de AMSAT winkel. En die kun je daar dus aanschaffen. Het AMSAT UK-colloquium, dat zou normalerwijze dus in het najaar plaatsvinden in combinatie met de RSGB-vergadering. Die hebben ook een bijeenkomst dan en in de afgelopen jaren hebben ze bedacht dat maar te combineren, hetzelfde weekend. Maar ja, deze keer moet dat dus allemaal virtueel worden. Dus je krijgt een virtueel colloquium ook van AMSAT UK en dat kan iedereen dus op zondag 11 oktober gaan volgen. Het is dus wat korter en wat simpeler dan afgelopen jaren. Het is dus niet meerdere dagen, maar het is gewoon maar één dag, zondag, omdat op zaterdag die RSGB gebeurtenis al plaatsvindt. Nou, dan heb je dus op die zondag 11 oktober een aantal lezingen en aanverwante zaken die je dan live kunt volgen. Er komen nog later natuurlijk meerdere gegevens over. ARIS-verbindingen op dit moment even geen meer. Er is natuurlijk de slow scan activiteit geweest afgelopen week. 4 en 5 augustus, dat is weer een succes geworden. Dat was overigens gewoon een MAI-75 experiment activiteit, dus van de Moscow Aviation Institute, met weer bekende Russische foto's. En dat is dus nog niet die activiteit die nog steeds gepland staat voor de herdenking van de Apollo-Soyuz-koppeling zoveel jaar geleden. Daar komt dus ook nog een SSTV-activiteit voor, maar die moet nog komen. Dus dit was alleen nog maar weer een bekende MAI-75-actie. Sommige Chinese satellieten hebben dus wat problemen met het schakelen. Ook die nieuwste satelliet die pas gelanceerd was, maar ook de XW2C en D-satellieten hebben nu de soortgelijke problemen. Dat ze tijdelijk inschakelen en dan weer een aantal seconden uitschakelen en zo. Je kunt dan nog wel verbinding maken, maar je moet dan wel heel goed zorgen voor de juiste timing. Dat je precies gebruik maakt van die korte periode dat die ingeschakeld is. En dan even wachten tot die weer terugkomt en dan kan de andere weer even antwoorden en zo. Dus even behelpen, maar het kan wel werken. Goed, verder is dit weekend, of de afgelopen week eigenlijk voor een aantal dagen, de grote DEFCON geweest in Amerika en geloof in Californië. En daar is weer een hoop activiteit geweest, maar dat is vooral ook weer online gebeurd deze keer. En daar is van alles gebeurd, heel veel lezingen over alle mogelijke zaken die met techniek en elektronica en de software en noem maar op te maken hebben. Computers en van alles. En daar zaten ook weer satellietzaken tussen. En een van de dingen die daar dus ook een grote activiteit is geweest, dat was een competitie georganiseerd door de Amerikaanse luchtmacht. Namelijk Hack a Sat, oftewel probeer een satelliet te hacken. En daar boden ze dus aan de deelnemers om hun hacking capaciteiten in te zetten om satellieten die zij dan aanboden, zogenaamde echte satellieten, natuurlijk niet echt, maar het leek erop, om die dan te laten hacken, om te kijken of ze dat voor elkaar krijgen. Op die manier konden ze dan kijken of hun spullen veilig waren of niet. Nou, dat is een hele competitie geweest met een aantal groepen. Dat loopt al een tijdje en er zijn nog een paar groepen over en die gaan dan naar de finale en zo. Nou, daar zitten ook weer veel amateurs bij, radioamateurs, AMSAT-leden en zo, die ook tot in de hogere posities doorgedrongen zijn, zeg maar, hè, de laatste finale mee mogen maken. En dat is allemaal heel spannend. Het heeft dus wel met satellieten te maken, maar niet echt direct natuurlijk, maar het lijkt erop. En dat is toch wel interessant genoeg, zegt men. Nou, verder. Oscar 73, ja, die is, als het goed is, vanaf morgen weer vol in de zon. En dan zal hij dus wel weer warmer worden. En dan kan het zijn dat het nodig is dat het relay weer uitgeschakeld wordt. En dat het alleen maar high-speed telemetry met groot vermogen gaat worden. Maar dan moeten we even afwachten. Op dit moment is hij nog volledig beschikbaar. Oscar 100, eigenlijk geen gekke dingen, daar loopt alles. Andere amateursatellieten doen het ook, zoals min of meer gebruikelijk. Lilacsat 2 is actief, Falconsat 3 met high speed packet. Oscar 7 steeds, mode B nog steeds, continu in de zon, dus die reset niet. Oscar 92, mode UV, behalve op woensdag mode LV. Het loopt gewoon. Oscar 11 was deze week de hele week uitgeschakeld, dus die zal in de komende week wel weer ergens inschakelen voor 10 dagen. Oscar 27, regelmatig bruikbaar met zijn speciale schema. Oscar 29, af en toe een passage, gaat een beetje moeilijk. XW2A, B, C en F, die doen het wel, maar dus niet allemaal even handig. Het is een beetje behelpen. RS44, volledig operationeel, nog steeds. Cassia A en B doen het goed. Oscar 50 en dus ook 73 nog steeds, helemaal goed. 86 doet het, 88 af en toe, 91 volledig operationeel. En 101 met zijn eigen specifieke schema. Nou, Oscar 100 dus normale wijze alles in bedrijf. Oscar 84 nog zijn PS-karelen. En het ISS normale wijze steeds packet APRS op 2 meter 145-800. Nou, in het ISS eigenlijk geen bijzondere dingen meer afgelopen week. Afgelopen zondag was dus het einde van de missie van de Crew Dragon, waarbij dus die bemanning teruggekeerd is en geland in de Golf van Mexico. En dat is allemaal goed verlopen. Daardoor kunnen ze dus de volgende vlucht gewoon gaan plannen. Maar verder in het ISS eigenlijk alleen maar de bekende wetenschappelijke activiteiten en wat onderhoudswerk. Er zijn nog wat lanceringen geweest afgelopen week uit China onder andere, maar ook weer een Falcon 9 met weer een grote groep Starlink satellieten, 57 stuks. En ook daarbij twee andere satellieten van een ander bedrijf, van Black Sky. Er waren twee Global satellieten, Global 5 en 6, die ook uitgezet zijn. Nou, dat is allemaal weer goed verlopen. De eerste trap is weer zoals gebruikelijk geland op een platform op een schip in de oceaan. Deze keer zijn de twee neuskapkegels niet meteen ontvangen met het schip, met het net. De vorige lancering wel, maar deze keer misten ze net en dan plonsen ze toch in het water. Maar goed, dat is niet zo erg. Dan worden ze alsnog uit het water gevist en dan zijn ze toch nog wel opnieuw te gebruiken. Nou, er komt weer een volgende lancering van Starlink satellieten later in augustus. Dus het blijft maar doorgaan. Verder was er nog een lancering gepland van een Astra raket, maar die is dus weer uitgesteld vanwege technische problemen en of slecht weer. Dat is elke keer wel iets mee aan de hand. Maar ja, de Ariane lancering met drie grote communicatiesatellieten die een tijdje geleden had moeten plaatsvinden, die moest uitgesteld worden wegens een technisch probleem. Een sensor die niet goed was. Nou, die hebben ze intussen vervangen. En nou zijn ze aan het voorbereiden voor de volgende poging om de zaak te lanceren. In principe staat de lancering gepland voor de 14e, 's avonds laat, onze tijd. Maar ze proberen het eventueel nog naar voren te trekken, naar de 13e, als daar een mogelijkheid voor is. Maar officieel staat hij nog op de 14e. Nou, dan moet de volgende poging om een Vega te lanceren plaats gaan vinden op de 17e. Die was ook wat uitgesteld. En er komt een hele grote groep kleine satellieten in te zitten. En daarbij zitten er dus ook een aantal die voor ons interessant gaan worden. Want die zenden weer op amateurfrequenties. Sommige daarvan dus, hè, niet allemaal. Nou, afwachten. In principe staat hij dus voor de 17e gepland. Ja, dan komen er verderop nog een heleboel andere lanceringen, ook in augustus nog voor een deel. En later nog een heleboel andere, maar dat zien we tegen die tijd. We zitten natuurlijk nog te wachten op die lancering van onder andere Rad FXSAT 2. Dus een Fox 1A amateursatelliet. En die moet dus mee met de Launcher 1 van Virgin Orbit. Die eerste lancering was mislukt. Intussen weten ze wat het was en ze hebben het opgelost. En nu binnenkort willen ze opnieuw gaan lanceren. Maar wanneer dat plaats moet gaan vinden is nog niet bekend. Het zou de 14e kunnen zijn, 14 augustus. Maar daar is nog niks officieel gepland op dit moment. Nou, dan SpaceX met zijn bemande lanceringen. De eerste officiële missie voor een bemanning. Dus niet zomaar een testlancering zoals we nu gezien hadden, maar de eerste echte. Die moet dus gaan plaatsvinden op mogelijk 27 augustus. Dat is de voorlopige streefdatum. En dan komt daarna de lancering van een Soyuz standaard, zeg maar, met ook weer drie astronauten, cosmonauten vanuit Kazachstan op 14 oktober. En op 22 oktober keren dan de drie bemanningsleden terug naar de aarde die nu nog in de ruimte zijn. Zijn de belangrijkste zaken voorlopig even. Komen dus nog wat interessante lanceringen voor ons, maar dus even afwachten, want een hoop wordt uitgesteld om allerlei redenen tegenwoordig. Ja, er gebeuren natuurlijk nog veel meer dingen. We krijgen nog de Perseide. Die zijn eigenlijk al een week bezig of zo. Tenminste, ik zie al heel veel van die grote, bollen, vuurbollen die voorbij komen. Nou ja, op radio dan. En er komen natuurlijk de komende week nog veel meer. Ja, nog even wat andere dingetjes. Ik kan even wat verder toelichten over deep space missies die bezig zijn. We hebben de afgelopen weken allemaal kunnen zien dat er 3 ruimtevaartuigen richting Mars gelanceerd zijn. De eerste was de Emiraten Mars missie, HOPE heet die ook wel. Dus van de Verenigde Arabische Emiraten, een ruimtevaartuig dat in Amerika is gebouwd en in Japan gelanceerd. Dus ze hebben er zelf weinig aan gedaan, behalve heel veel geld geleverd. Nou, daar hebben ze genoeg, dus dat komt wel goed. Dat wordt dus een ruimtevaartuig wat in een baan op Mars moet komen, en om daar dan wat metingen te gaan doen en dergelijke. De tweede was de Chinese, Chang'an 1, en de eerste grote missie van de Chinezen naar Mars. En ook die lancering is helemaal geslaagd. Dat is een driedelig gebeuren. Het gaat om een orbiter, dus een ruimtevaartuig wat in een baan op Mars moet komen. Om dan metingen te doen, foto's te maken enzovoort. Een tweede is de lander. Er komt dus ook een lander die op een slimme plek wordt neergezet. En de derde is een Marswagentje wat vanuit die lander dan vertrekt en rond gaat rijden. Nou, dat belooft ook wat als dat allemaal goed gaat. En de derde missie was natuurlijk Mars 2020 van NASA met Perseverance rover. Dus weer zo'n Marswagen, zo'n grote. En ook een helikoptertje, Ingenuity. Er wordt dus voor het eerst een helikopter ingezet op Mars om daar eens rond te vliegen en dingen nog beter te kunnen bekijken. Nou, die 3 lanceringen die zijn dus in de afgelopen weken allemaal geweest en allemaal keurig verlopen. Ze zijn alle 3 op weg naar Mars. En nou is dus de vraag, wat kun je daar als amateur mee? Kun je die ook volgen? Nou, intussen blijkt dat heel goed te kunnen. Er zijn verschillende amateurs begonnen om die ruimtevaartuigen op te sporen in de X-band, 8,4 gigahertz, want daar zitten dat soort deep space missies meestal. En inderdaad, ze zijn alle 3 keurig te ontvangen, niks mis mee. En als je ze dan wil gaan trekken, nou die EMM, die Emiraten missie, dat is geen probleem. En ook de Mars 2020 van NASA is geen probleem, want die zitten meteen al in het Horizons tracking systeem van het JPL van NASA op internet. Dus dan kun je zelf meteen die objecten gaan volgen. En dan zie je precies hoe ze dus naar Mars vliegen. Bij de Chinese missie was dat even wat groter probleem. Want ja, de Chinezen maken ongeveer niks bekend naar buiten toe. Dus dat was allemaal heel geheimzinnig. Toch is die gevonden op X-band, 8431 megahertz. En heel veel amateurs zijn toen dat signaal gaan monitoren. En ook zelf gaan proberen de baan te bepalen. Door domweg met metingen te beginnen van richtingen naar dat ruimtevaartuig. Nou, als je niet al te grote antennes hebt, zijn die metingen natuurlijk niet zo heel nauwkeurig. Maar gelukkig ging ook Amsterdam met de grote 20 meter schotel in Bochum meedoen. En die hebben een lekker kleine openingshoek, dus die konden wat nauwkeurige richtingen meten op bepaalde tijdstippen. Nou, al die gegevens die leiden ertoe dat er toch door amateurs redelijk goede baanparameters bepaald konden worden. In eerste instantie om dus dat ruimtevaartuig te kunnen volgen. Nou, toen begon het hele spel van hoe kun je de uitzendingen zeg maar via reverse engineering een beetje proberen te begrijpen. En dat is een heel eind gelukt. De telemetrie ik begon dus eerst met de modulatie en de codering en alles proberen uit te dokteren. Blijkt niet zo heel ingewikkeld te zijn. En je kunt dus inderdaad de telemetriegetallen gewoon zien verschijnen. En dan kun je proberen te achterhalen welk telemetriekanaal wat voorstelt. Nou, dan zie je dus allerlei dingen gebeuren. Zonnepanelen kun je eruit halen, allerlei spanningen en stromen, noem maar op. Allerlei commando's, je ziet van alles gebeuren. Een heleboel daarvan is al achterhaald door amateurs. Maar het mooiste was dat ook tussen de telemetriekanalen ook een blok data zat met een aantal getallen. Aanvankelijk was dat een beetje geheimzinnig, maar al vrij gauw werd ontdekt dat dat gewoon baanparameters zijn. En ja, natuurlijk zijn dat de baanparameters van dat apparaat zelf. En het leuke is, die zendt hij elke 32 seconden uit. Dat is een beetje geheimzinnig. Waarom zou dat ding nou zelf voortdurend zijn eigen baanparameters uitzenden? Want dat is toch helemaal niet nodig. Maar waarschijnlijk komt dat omdat hij bezig is met automatische navigatie. Dat is een nieuwe mode in de ruimtevaart. De satellieten die zelf navigeren en die dat niet overlaten aan metingen van grondstations. Dus het wijst erop dat die Tianwen-1, Chinese Mars-ruimtevaartuig, dat die zelf metingen doet en zelf zijn eigen positie in de ruimte meet en daarmee ook zelf zijn eigen baanparameters kan berekenen. En die stuurt hij dus naar beneden. Nou, helemaal handig. Mooier kun je het niet hebben. Alleen was er een beetje nog een probleem met de klok. De tijden die erbij zetten, die klopten niet. Er zat sowieso een groot verschil in van een aantal uren. Maar dat kon al gauw verklaard worden doordat de boordklok kennelijk niet op UTC loopt, wat je zou verwachten. Want dat gebeurt altijd in alle ruimtevaartactiviteiten. Nee, die boordklok die loopt op Beijing-tijd. Oftewel de centrale Chinese tijd. Ja, kun je je eens bij voorstellen dat de Chinezen daarvoor gekozen hebben. Dus die gebruiken geen UTC. Nee, die gebruiken Chinese tijd. Nou, oké, dat is een stuk wat dan te snappen is. Maar er zat er nog een andere offset in. En dat bleek 3400,2 seconden te zijn. En dat was even aanvankelijk nog een geheimzinnig verhaal, maar uiteindelijk is daar ook een verklaring voor ontdekt. En nu is het dus duidelijk wat die tijd precies betekent en hoe je daarmee om moet gaan. Dus daardoor kunnen we nu zelf elke 32 seconden als we willen de meest recente baanparameters downloaden uit dat apparaat zelf. En dus kunnen we daarmee het ding heel goed gaan trekken. Geen enkel probleem. Nou, intussen is dat ook doorgegeven aan NASA, JPL, en die hebben dat zelfs ook opgenomen in hun Horizons systeem. Wel met de opmerking dat het een niet-officiële bron is, maar ze vinden het goed genoeg en ze hebben het dus ook opgenomen. Dus ook nu kun je Tianwen-1 gaan trekken via Horizons op basis van baanparameters die dus van buitenaf aangeleverd zijn, niet door de Chinezen. Nou, dat is allemaal heel grappig. Je kunt dus daarom ook zien wanneer er manoeuvres worden uitgevoerd. Inmiddels is op 14 augustus, nee sorry, eerder, begin augustus, de eerste baancorrectie uitgevoerd, volgens plan. Eerder hadden ze al een paar keer de motor even kort aangezet om te testen. Kon je allemaal zien aan de telemetrie, maar toen, begin augustus ergens, hebben ze toch officieel een echte eerste koerscorrectie doorgevoerd. En nou, daarna kwamen weer keurig de nieuwe baanparameters, dus die hebben we alweer. Nou, dan moeten nog later nieuwe koerscorrecties uitgevoerd worden. Nou, hopelijk kunnen we het apparaat lang genoeg blijven volgen om ook die manoeuvres nog te kunnen zien en ook weer de nieuwe baanparameters op te pikken. Intussen is er wat meer achtergrondinformatie gevonden op internet over de Chinese missie en is ook bekend wat ze precies van plan zijn bij Mars, welke banen ze daar gaan gebruiken enzovoort. Dus we kunnen dat helemaal zelf gaan simuleren. En daarvoor hebben we natuurlijk onze eigen tracking software nodig. Nou, dat doen we tegenwoordig bij Deep Space met GMAT, GMAT, de General Mission Analysis Tool van NASA en nog een aantal bedrijven. En ja, die kun je gewoon downloaden en gebruiken. En dat werkt allemaal prima. Dat hebben we eerder ook al gedaan met Longjiang 2, oftewel Oscar 94 bij de maan. En nu kunnen we dat weer doen bij die missies naar Mars. Daarvoor heb ik ook wat scriptjes gemaakt en op mijn webpage gezet. En daar kun je ze dus downloaden voor EMM, voor Tianwen-1, de Chinese missie, en voor Mars 2020 van NASA. En daar heb ik in alle drie de meest recente baanparameters gestopt. Nou, op 14 augustus zal Mars 2020 zijn eerste koerscorrectie doorgaan voeren. Dus dan moet ik kort na dat tijdstip weer even de nieuwste baanparameters van NASA oppikken en in mijn script zetten. En dan is ook dat weer up-to-date. En zo kunnen we dus steeds die missies keurig volgen. Tot ze bij Mars aankomen eind januari, begin februari volgend jaar. En ja, dan kan iedereen nou zelf thuis gewoon meerekenen met zijn eigen computer. Niks geheimzinnigs aan. Dus je ziet, we zijn niet alleen als amateurs bezig met activiteiten in lage amateur of lage banen rond de aarde met amateursatellieten. Maar we kunnen ook deep space dingen doen. En als we daar straks dus ook amateurapparaten gaan krijgen, kunnen we die ook gaan volgen. En misschien zelf ook gaan uitmeten. Als we dus niet aan baanparameters kunnen komen. Dat gaat vast dus een keer gebeuren, ook al bij de maan, maar misschien nog verder ook. Dan moeten we dus zelf in staat zijn om die dingen uit te meten. En daar beginnen wat mogelijkheden voor te komen. Steeds meer amateurs zijn zich daarin aan het verdiepen. En steeds meer amateurs hebben er ook apparatuur voor. Om dat soort missies niet alleen te kunnen ontvangen, maar ook er echt aan te gaan meten. Dus dat belooft wat. Deep space tracking voor amateurs. Dus dat was even een extra toevoeging deze week om even te kijken wat er nog allemaal nog meer zo gebeurt.